We zouden hier nog een tijd over door kunnen, denk ik. Maar we hebben in de Green Room ook nog Anton Brandt. We willen graag nog even over zijn boek praten. Mag ik u danken?
Heel hartelijk.
Ja.
Als er een changement kan worden uitgevoerd, kan ik ondertussen even vertellen dat het bijna 5:15 geworden is. En dat we zo even gaan praten met Anton Brandt natuurlijk tot 6:00. Na 6:00 is het dan de beurt aan het programma over de Groninger popmuziek met scherpe oren. En ik zei het eerder al, deze uitzending is net als alle andere uitzendingen van Oogvorm terug te luisteren via oogforum.blogspot.com. Dat zal zo in de loop van de avond wel gebeuren. Heel vaak al om 6:10 of 6:15 of daaromtrent. Anton Brandt, welkom. Dank. Neem even een slokje water als de keel nog even gesmeerd moet worden. Dat heb je zo met live radio. Dan moet je allemaal af en toe even de keel smeren. Dit is hem, liefdeknopen. Ja. Het is goed gebruik als we een schrijver of een dichter aan tafel hebben om hem of haar te vragen om iets voor te lezen om eens te beginnen. Ik heb daar zelf een gedachte over, maar ik weet ook dat u bij voorkomende vorige gelegenheden heeft voorgelezen over uw eigen geboorte.
Ja,
daar was eerstens vanuit het verhaal van uw moeder en daarna vanuit het verhaal van uw vader.
Van mijn vader. Maar als u een fragment heeft dat u een voorkeur heeft, dan...
Nou, het was niet zo'n fijn fragment om voor te lezen, maar het is het fragment waarin wordt uitgelegd waar de titel vandaan komt.
Oh, dat is heel leuk.
Op bladzijde 169.
Dat is heel leuk. Het...
Dat wist ik nou, ik had geen idee wat het was. En toen, toen werd mijn geduld beloond op halverwege bladzijde 169.
Ja, mijn moeder die begon in 1949 een receptenschriftje. Ze kende mijn vader toen een paar maanden. Ze was 18, 19 jaar oud en ze schreef allerlei recepten in dat schriftje. Dat schriftje ging roemloos ten onder. Het eindigde als scorenlijst voor heel wat sjoelen en kaartspelletjes. Maar het is mooi te weten dat mijn moeder toen ze jong was plezier had in kokkerellen. Vooral in het bereiden van zoetigheid en snoepbroed. Borstplaat, speculaas, kruidnoten, oliebollen. Ze heeft mijn vader zelfs op liefdeknopen getrakteerd. Een gefrituurd gerecht van boter, bloem, eieren en suiker. Een culinaire specialiteit uit het Vlaamse Zottige. Ik heb zelf nog nooit in mijn leven liefdeknopen gehad. Het is vast heel erg lekker, want het is Vlaams. En het recept staat op de website.
Liefdeknopen, dus dat is de titel van uw nieuwste boek. Dus het vierde of het vijfde boek, als we goed geteld hebben?
Het vijfde
boek. En het eerste boek is al bijna 30 jaar oud.
Ja.
U heeft geen hoog tempo.
Nee.
Maar dat is ook niet zo wonderlijk, want u heeft meer te doen in het leven.
Ik heb nog een paar andere dingen te doen. Ik werk bij de gemeente Groningen als assistent gemeentesecretaris. Ik ben 25 jaar voorzitter van de Stichting van de Leeuwlezing geweest. En ik doe nog een boel andere bestuurlijke
dingen. Dat u dan nog tijd over had voor deze 5 boeken?
Ik heb hier 5,5 jaar aan gewerkt. Zo vanaf het laatste levensjaar van mijn moeder tot nu.
Ja. Ja. De ondertitel is Bericht van mijn ouders.
Ja.
Er zijn 2 hele grote hoofdstukken, zo mag ik dat denk ik wel zeggen, 2 delen.
Ja.
Namelijk een bericht van vader en een bericht van moeder.
Ja.
En dat alles omlijst met epilogen en prologen, zoals dat dan gaat. Die stukken zijn op de pagina lang even lang. Bijna zoals zo 130, 135 pagina's ongeveer.
Nou, ik heb wel geprobeerd om daar een evenwicht in aan te brengen. Maar volgens mij is de tekst over mijn moeder uiteindelijk iets langer dan de tekst over mijn vader. En dat is iets wat mij zelf ook wel een klein beetje verrast heeft. Mensen proberen er nu achter te komen van, kun je nu in die tekst lezen dat hij meer om zijn moeder gaf dan om zijn vader, bij wijze van spreken. Nou ja, een verklaring dat de tekst over mijn moeder iets langer geworden is, zou daarin gelegen kunnen zitten. Ik had een hechtere band met mijn moeder dan met mijn vader.
Mm-hmm.
Hoe gek ik ook op die man was overigens hoor. Maar...
Ja. Bericht van mijn ouders. Ik kan me voorstellen dat het voor u niet uitmaakt. Maar wij commentatoren en recensenten en zo zijn altijd zo geïnteresseerd in, wat voor genre is dit eigenlijk? Is dit wel een roman? Nou, dat is geen roman. Is het een verhalenbundel? Nee, dat is het ook niet. Is het eigenlijk wel fictie? Enzovoort enzovoort. Vindt u dat eigenlijk een boeiende vraag?
Jawel. Het heeft met een aantal dingen te maken. Ik praat zelf het liefst over dit boek als toch in gedachten van een soort documentaire die heel erg dicht bij fictie in de buurt blijft. Het gekke is als je de levens van bestaande mensen, in dit geval mijn ouders, gaat beschrijven. Je legt dat vast in een literaire tekst, een nadrukkelijke literair bedoelde tekst.
Mm-hmm.
Dan ben je toch een verhaal aan het creëren. En je bent ze toch een klein beetje fictief aan het maken.
Mm-hmm.
Op een rare manier. Een hele gekke ervaring tijdens het schrijven was ook dat het boek is dus heel autobiografisch, is dus ook subjectief. Op het moment dat je het verhaal van je eigen ouders gaat vertellen, wie dat ook doet, dan begin je dus ook over je eigen leven te vertellen. Ja. Want dat is altijd jouw waarneming.
Maar dat is eigenlijk met alle boeken die alle schrijvers schrijven, dat ze uiteindelijk vooral over die schrijver zelf ook gaan.
Dat is waar.
Ja.
Maar ik heb een tamelijk wel overwogen keuze gemaakt om het hier gewoon over mijn ouders, mm-hmm, Benny Brandt en Ria Brandt van Baal, te hebben. Ik heb wel de vergelijking ook gemaakt met die prachtige roman overigens die Jan Siebelink over zijn vader gemaakt heeft. Knielen op een bed violen. Jan maakt daar een roman van, fictie. Noemt die vader niet Siebelink, maar Sives.
Mm-hmm.
Maar het volgende wat hij doet is een fotoboek uitbrengen met alle plaatjes van knielen op een bed violen. En
ja.
Dus ik heb er hier heel wel overwogen voor gekozen om gewoon de reëel bestaande namen van reëel geleefd hebben de mensen.
Maar het is wel degelijk geschreven met inzet van literaire middelen.
Absoluut.
Ja, duidelijk. Waarom moest het eigenlijk geschreven worden?
Omdat die verhalen anders weg zijn. Mijn partner die heeft 10 jaar geleden al tegen me gezegd van, Anton, je moet iets met die familiegeschiedenis gaan doen. Er gaan zoveel, in alle families overigens hoor. Maar er zingen zoveel verhalen rond. Er valt zoveel te vertellen. Mijn vader is nu 10 jaar geleden overleden. Mijn moeder 5 jaar geleden. Nou, ik heb hopelijk nog een aantal jaren te gaan. Maar als ik er niet meer ben, zijn die verhalen definitief weg.
Mm-hmm.
Ik zie dat bijvoorbeeld ook op foto's. Zo rond de periode de jaren 20, het huwelijk van mijn grootouders. Dan zie je een huwelijksfoto met 80 gasten erop. Maar ik krijg niet meer gereconstrueerd wie er nu op die foto staan. Dus je moet een beroep doen. Ik heb dat ook gedaan op een zus van mijn vader. Door die foto over te trekken, al die hoofdjes een nummer te geven en te vragen van, zeg nou wie 1 tot en met 80 is. Uh-huh. Nou ja, dan krijg je toch nog weer 50, 60 namen boven water. En
dat stemt tot tevredenheid?
Dat stemt mij tot grote tevredenheid, ja.
Ja. Het moest niet alleen geschreven worden, maar het moest ook uitgegeven worden. U had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, nou, ik haal 20 of 50 of 80 exemplaren uit een printer. Ik maak een mooi voorkantje, ik deel het uit aan familie en vrienden. En daar is het klaar mee.
Ja, maar dat
Anton
heb ik nooit.
Scheepstra, daar van uitgeverij Passage, die heeft er een mooi boek van gemaakt. Ja. Zodat we het gelukkig allemaal in de winkel kunnen kopen. Ja. Maar waarom moest dat eigenlijk?
Ik heb, ik ben vanaf het moment dat ik vanuit mijn jeugd in Zwolle in Groningen terecht ben gekomen, bovenal schrijver geweest. Dus ik doe een heleboel andere dingen daarnaast, bestuurlijk, mijn werk als ambtenaar bij de gemeente.
Maar dat is een bijbaan eigenlijk?
Dat zijn eigenlijk bijbanen. Ja. Het echte belangrijke in mijn leven is het schrijven van dit soort dingen. En dus ook de poging om gelezen te worden. Ik bedoel, ik wil dus ook gelezen worden. En Anton heeft er, de andere Anton, heeft er een prachtig mooi boek van gemaakt.
Uh-huh.
Maar vanaf het moment dat ik achter de computer ben gekomen om aan deze tekst te gaan werken, heb ik eigenlijk altijd gewerkt aan een tekst waarvan ik zelf wist, ik schrijf dit omdat ik wil dat het uitgegeven wordt.
Wat mij als lezer dan nog het meest opviel, denk ik, was dat het vooral getuigt van het plezier in het luisteren naar en het vertellen van verhalen.
Mm-hmm.
Zowel voor zover het uw ouders betreft, die dan een iets verschillende opvatting hadden over of het allemaal waar moest zijn of niet.
Ja.
Als het gaat om uw eigen werk, vertel, die spat er niet echt af, maar het is duidelijk dat u zin heeft om dat verhaal te vertellen.
Ja, ja, absoluut waar.
Dat is die automatische.
Dat is die automatisch, daar had u mij voor gewaarschuwd. Ja.
Hij komt straks nog een keer
langs. Het vertellen van verhalen is buitengewoon belangrijk. En los van wat u zegt over waar gebeurt, niet waar gebeurt. Mijn vader hield niet van fictie. Die las geen romans, maar die las oorlogsboeken. Want dat was tenminste waar gebeurd.
Mm-hmm.
Mijn moeder, zeker in haar laatste jaren, werd wat vergeetachtig. En als ze het verhaal niet meer wist, dan bedacht ze een verhaal. En dan was het ook waar gebeurd. Ik heb het heel belangrijk gevonden om de veranderingen in die beide levens van mijn ouders gedurende bijna 75 jaar te plaatsen in de tijd waarin dat gebeurde. Dus tegen de achtergrond van in dit geval een katholiek milieu. De veranderingen in maatschappelijk Nederland. Ik kreeg vandaag een brief van iemand die mij erop attendeerde. Zie eens, mijn vader was handelsreiziger, maar zie eens de rol van de auto. Mijn vader was ongelukkig als hij niet kon autorijden. Nou, je kunt tegenwoordig in Nederland nauwelijks nog auto rijden. Dus er zijn grote maatschappelijke veranderingen. En
maar dat, laten we zeggen, dat sociologische aspect daaraan, dat is een beetje een bijproduct. Dat is denk ik ook een niet heel erg beoogd bijproduct, of wel?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb ik heb 3 belangstellingen. Dat is de literatuur en het vertellen van die verhalen. Maar ik ben door mijn studie hier aan de Rijksuniversiteit Groningen socioloog van huis uit. Heb altijd wel geprobeerd om met die blik te kijken. En ik heb een grote historische belangstelling. Dus probeer ook dingen te zien in de context waarin ze zich konden afspelen, waarin ze hebben plaatsgevonden. Dus wat mij betreft heeft het boek die componenten, autobiografie, sociologie en tijdsbeeld.
Ja. Ik ben iets jonger dan nu, maar het scheelt niet heel erg veel eigenlijk. Sommige dingen waren voor mij echt compleet nieuw. Bijvoorbeeld dat katholieke milieu dat u zo uitgebreid en tot in detail en ook zo echt tot leven weet te wekken. Veel andere dingen waren buitengewoon herkenbaar natuurlijk. Wat mij daarnaast vooral opviel, is dat u kennelijk een fenomenaal geheugen moet hebben.
Ik prijs mij gelukkig met het gegeven dat ik nog steeds een goed geheugen heb. Ik denk dat dat ook door veel lezen en dergelijke wel een beetje wordt geconserveerd. Ik ben af en toe wel een beetje bang van hoe lang gaat dat goed, om het maar zo te zeggen. Ik ben natuurlijk ook buitengewoon geholpen door het materiaal wat na het overlijden van mijn moeder vrijkwam. En dat was zowel schriftelijke documentatie in termen van brieven, teksten die ze hadden nagelaten, medische attesten, doktersdossiers.
Maar het is werkelijk een enorme stortvloed, als dat niet oneerbiedig klinkt, van details dat de mensen de kleinste dingetjes over data en wat er gegeten werd en wat voor weer het was. En...
Ja, maar het is dus ook heel gek. Ik kan mij niet voorstellen dat ik dat tegenwoordig zou doen. Maar die mensen die trouwden in de jaren 50 en voor iedere volgende bruiloft werd er dus een feestbundel gemaakt. Iedereen sloeg aan het dichten, ging gelegenheidsgedichten maken. Die werden in een mooi kafje gestopt. Daar werden plaatjes bij gezet. En al die dingen bleven dus op die manier zichtbaar. Weliswaar alleen voor die familieleden die bij dat feestje waren.
En bewaard ook kennelijk.
En bewaard dus door mijn moeder met name. En zijn dus in mijn bezit gekomen, maar zijn dus ook allemaal te portretteren. Zijn dus ook allemaal,
Bij de presentatie van het boek, een week of twee terug, heeft Douwe Dreisma, die hier ook al eens aan tafel gezeten heeft, een soort van lofrede op het geheugen gehouden. Daar komt het eigenlijk zo'n beetje op neer. En ik snapte eerst niet precies wat hij bedoelde, maar nadat ik het boek gelezen had, snapte ik heel goed wat hij bedoelde. Hij had het waarschijnlijk ook van tevoren gelezen. Is dat een vloek of is dat een zegen, zo'n goed geheugen?
Een zegen. Ja? Ja, daar hoef ik geen seconde over na te denken.
Het is fijn om je zoveel nog te kunnen herinneren.
Ja, maar het is ook fijn om op het moment dat je dat materiaal hebt te leren kijken op een bepaalde manier. Ik heb foto's gezien in de albums van met name mijn moeder uit de jaren 20 en 30 in Roosendaal. En dan zie ik mijn grootouders, die herken ik wel, maar wie staan er verder op die foto? En ook dan geldt weer, op het moment dat je het moment kunt bepalen, dit is 21 juni 1933, dus oma is jarig. En nu ga je kijken wie staan er nu verder op die foto. Dan denk je, hey, verdomd, dit zijn haar ouders. Die dus uit Leiden een dagje over zijn gekomen. Als ik gewoon zo naar die foto kijk, dan zie ik er niks bijzonder aan. Opa en oma staan op die foto. En verder weet ik het absoluut niet. Maar als ik die foto dan ga bestuderen en daar tijd aan besteed en ga nadenken van wat is de gelegenheid en waar kijk ik nu precies naar, nou dan leer je op een gegeven ogenblik kijken. En dan komen die details en worden ze steeds interessanter. En hoop ik alleen maar dat het boek niet al te overladen is met details. Maar dat is niet het geval, hoor.
Nee, dat is niet het geval. Alleen ik vond wel veel. Maar het is niet te veel, dat is iets heel anders. Ja. Maar ik vroeg me gewoon af, waar komt dat allemaal vandaan? Het boek roept nu al veel reacties op. Veel mensen herkennen zich in allerlei aspecten of zien nieuwe dingen. Ja. Het is dus ook een boek om samen te lezen en met elkaar over te praten. Want dat levert dus heel veel gesprekstof. Het hoeft niet per se dit verhaal te zijn, maar soortgelijke verhalen die je zelf hebt meegemaakt. Ja. Jammer dat wij aan dat gesprek niet meer toekomen. Want het is 6:03.
Andere gelegenheid.
Mag ik bedanken?
Graag gedaan.
Einde aan Oogvorm nummer 74 van vrijdag 7 november 2008. Dit is het Liefdeknopen van Anton Brand, uitgeverij Passage uit de stad. In alle winkels nu te krijgen. Wat kost het, Anton?
17,50.
Allemaal kopen en lezen. Volgende week doen we aflevering nummer 75 van Oogvorm. Dan zitten we hier om 4:55 weer met z'n allen. Vandaag was de techniek in handen van Eddie Korma, Martijn Middel en Han van Oorschot. Verslaggeving en redactie, Echo van Oosterhout, Sebastiaan Scheffer, Jon de Smits. Terugluisteren van dit programma of podcast, of hoe je het ook wil noemen, via oogvorm.blogspot.com. Mijn naam is Kees van Keulen. Tot volgende week.